6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Welkom terug, lieve luisteraars, bij een volgende aflevering van History en Mythologie. Ik ben Karsten, ja, de luisteraar is Peter.
Zeker, zeker.
Hi Peter. Welkom, deel 2 van mijn verhaal over de Eerste Wereldoorlog. We zitten nu in 1915. Turkije, ook wel bekend als het Ottomaanse Rijk in die tijd, is in oktober 1914 zijn ze gejoined. Ze zijn mee gaan doen met de Eerste Wereldoorlog. Welke kant denk je dat zij stonden, Peter?
Ik denk dat ze gewoon hun eigen ding deden. Hebben ze een kant gekozen?
Ja, zij stonden aan de kant van de Duitsers.
Oh, echt?
Weet je, het was eigenlijk een eigen front, omdat De Turken, die zitten eigenlijk best wel dichtbij, waar denk je? Bij Rusland.
Zeiden mot met Rusland?
Nou ja, niet per se mot, maar het is wel een enorm groot land. En ze zitten natuurlijk ook bij de Caucasus en die is van Rusland. Maar die willen zij eigenlijk ook wel hebben.
Ja.
Dus ze hebben met Duitsland besloten van wij doen mee, wij helpen jullie om te vechten tegen Rusland. Ja.
Wauw.
En dat vonden de Fransen en de Engelsen niet fijn, want die hoorden bij Rusland. Mm-hmm. Dus wat deden ze in 1915? Ze begonnen aan de geweldige campagne in Gallipoli.
Dat klinkt als iets Grieks.
Ja, het is ook ontzettend dichtbij Griekenland, Peter. Ze zijn zelfs geland aan de Kaap Helles.
Oh, mooi.
Hellenic betekent iets als Grieks, niet helemaal, maar
Helen of Troy, misschien moeten we daar een verhaaltje over vertellen.
Is dat ons volgende mythologisch onderdeel? Nog niet. De Turken gingen dus meedoen. Maar helaas zag het er niet zo goed uit voor iedereen eigenlijk. Maar de Duitsers hadden een probleem. Want de Oostenrijkse Hongaren die waren aan het vechten in Servië. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd vielen de Russen binnen in Galicië. En daar wonnen ze bij Lemberg. En daardoor moesten de Oostenrijkers terug trekken naar de bergen in Karpatië. Mm-hmm. En dat ging niet zo goed. En de Duitsers die zaten daar in de buurt. En die wilden natuurlijk dat gebied behouden. Ja. Dus die trokken daarin. En de Oostenrijkers deden wat ze konden. De Oostenrijkse Hongaren, sorry. Mm-hmm. Die lukte ze niet. Ze waren eigenlijk niet zo heel goed, terwijl Duitsland had een goede industrie. Heb ik het nog niet eens over gehad. Dat was een van de belangrijkste dingen die een oorlog gaande houdt. Als je wilt vechten, Peter, wat heb je dan allemaal nodig?
Wapens en helmen en je hebt ook misschien wat voertuigen nodig.
En waar komen die vandaan?
Ja, het fabrieken, enorme fabrieken toch? Maar...
Ja, enorme fabrieken en enorm veel materiaal dat gebruikt werd voor oorlog. En hele bomen, bossen werden omgekapt omdat ze hout nodig hadden voor kolven van geweren.
Mm.
Heel veel ijzer moest gedelven worden en gesmolten om tanks, tanks toen nog niet, maar ijzerdraad is eigenlijk al best wel veel materiaal dat je nodig hebt.
Ja.
Weet je? En dat moest allemaal gemaakt worden. Nou, Rusland die moest zelfs treinen maken en treinrails, want dat hadden ze allemaal niet. Daardoor ging de mobilisatie zo slecht. Want ze hebben wel een enorm 12 miljoen sterk leger. Maar dat moet je wel allemaal ergens krijgen. En dan heb je wel materialen zoals kool, trein, geweer heb je allemaal nodig. Maar dat hadden ze niet. En de Duitsers die hadden
dus
dat wel.
Je hebt iemand nodig die dat natuurlijk enorme... gaat maken. En dat is dan een soldaat minder. Want hè, die moet dus de wapens maken in de fabrieken. Je hebt iemand nodig die het ijzer moet halen. Je moet een houthakker hebben. Je houdt bijna geen mens over op die manier.
Nee, echt. Een heel land komt stil te staan. Want je hebt ook nog voeding nodig. Eten.
Oh,
yeah. Nou, daar moeten ook mensen gebruikt voor worden. Nou, echt, oorlog is geen productief iets.
Nee.
Weet je, een heel... Heel veel dingen moeten gebruikt worden. Het ijzer kan je ook gewoon gebruiken voor een mooie auto.
Precies.
Of denk aan een koelkast.
Ja.
Weet je? Of,
ja, voor huizen heb je ook natuurlijk stalen werk nodig.
Tractor toen, weet je, die hadden ze toen wel. Dacht ik, nou, dat werd nu allemaal gebruikt voor oorlog.
Tja.
En dat begon nu te werken. Hè. Kogels werden gemaakt, munitie, granaten voor artillery werd gemaakt. Dat werd er allemaal uitgepompt. Want je had meerdere fronten, Oostfront, Afrikaanse front, het Westfront. Maar je had ook de home front. Nou, thuis was het natuurlijk ook niet zo leuk, want je familie was weg. Je moest heel veel meer werken, want er moest munitie geproduceerd worden, eten moest gemaakt worden. Dat viel allemaal op de mensen die over waren.
Ja.
Weet je? Nu merk je dat ook. Je kan veel minder, want je kan niet weg. Je kan niet even leuke dingen kopen. Kon toen ook niet. Weet je? Dat werd alles werd ingezet voor oorlog.
Tja.
Het is echt geen leuke situatie, zo'n total war.
Ja.
Nee, echt niet. Wij hadden het maar goed, hoor.
Ja,
neutraal zijn is echt niet zo lastig als je denkt. Is erg slim.
Tja.
En op dit moment begon de oorlogvoering, Peter. Hm. Want ja, je had het al over mosterdgas in de vorige aflevering.
Mm-hmm.
Laten we het daar eens over hebben. Nou,
ja, het is afgeschaft, hè?
Ja, nu wel, gelukkig. Ja. Weet je, het is niet heel leuk. Het gekke is dat iedereen denkt dat de Duitsers het eerste waren met het gooien van gifgas. Dat is niet helemaal waar.
Okay.
De Fransen gooiden eerst traangas.
Oh, juist.
En de Duitsers die waren toen geïnspireerd. Die dachten, nou, wat dan als we dat helemaal dodelijk maken?
Yeah.
En 22 april in 1915... kwam er opeens een nare, ja, geel-groene wolk op ze afgedreven.
Je, ja, het is ook perfect dat er zo uitziet. Ja,
ja,
echt evil.
A ghostly yellow-green cloud drifting across no man's land. Oh ja, niemands land. De loopgraven waren tegenover elkaar gezet. En we denken allemaal dat ze heen en weer renden. Dat is niet helemaal zo. Er werd ook geschoten vanuit de loopgraven. Maar heel veel dodelijk geweld werd gedaan door artillerie, de kanonnen.
Yeah.
Nou, zo'n kanon, dat gooide een hele trechter aan aarde, materiaal gooide het weg. Wordt allemaal weggeblazen. En daardoor bleef er een nare modder. Alles was afgeschoten, geen gras meer te zien. Allemaal grote gaten en water en puin en prikkeldraad en ijzer en dode lichamen.
Ja.
En hier en daar een kapotgeschoten boom. Het was echt hel. Hell on earth. Weet je, er was alleen geen vuur.
Ja, je hebt ook echt vreselijke foto's van, inderdaad. Je ziet dat er een dood paard in het prikkeldraad hangt. Het is echt...
Ja, of een dode man. Of,
ja,
nou, en ook als je het daarvoor ziet, nog steeds zijn er bepaalde gedeelten in Frankrijk, zitten nog allemaal granaattrechters in. Zo diep waren die gaten geschoten.
Ja.
Bizar. Echt niet leuk.
Hm.
Oké, maar dus er kwam een groen-gele mist op de Franse afdrijven. Nou, de Duitsers die hadden 6000 vaten, flessen met gifgas opengedaan.
Wow.
En dat was nogal effectief, want het is zwaarder dan lucht. Dus het kwam in de loopgraven bleef het hangen.
Oh, kijk eens.
Dus je wilt het eigenlijk niet voor je zien. Maar duizenden mannen die schreeuwen van de pijn eigenlijk, stikken in hun eigen bloed. Het is bizar.
Ja.
En niet leuk.
Nee, hoe zit het precies? Is het giftig voor als je het inademt, maar is het ook giftig voor je huid bijvoorbeeld?
Het is niet giftig voor je huid, want ze hadden alleen gasmaskers.
Okay. Ja, gasmaskers, maar je hoeft dus niet een heel pak aan te zetten.
Maar het was ook wel al een natte lap, dat werkte ook al erg goed.
Okay.
Zeg maar, goed, het werkte genoeg. Zeg maar. En het is ook niet alsof je altijd doodging, het was vrij dodelijk.
Ja.
Dat is niet altijd dodelijk. Hmm. Nou ja, het was ook niet goed voor je ogen, weet je. Als het in je ogen kwam, dan stak dat ook. Dat is ook erg niet zo goed. Nou, en toen gingen ze dus gasmaskers maken en beschermingsmateriaal. En iedereen kreeg een bril op om maar ervoor te zorgen dat je het niet in je ogen kreeg of in je mond, weet je. Nou, het was echt chaos.
Dus ze bleven met die aanvallen doorgaan?
Ja, weet je, af en toe dan gebruikt hij het. Zo van, oh, nu doen we het. En dan gaan we door de wolk, gaan we er doorheen. En dan gebruiken we het als afleidingsmanoeuvre. Net als artillerie, dat werd eigenlijk ingezet als, oh, weet je, je doet een aanval en dan ga je weer terug. Er is cool. Ik vind het een cool verhaal, maar... We gaan even weer terug naar Rusland.
Mm-hmm.
De Russen die hadden, zoals we zeiden, niet heel, heel goed materiaal.
Nee.
Maar in Ossowietz, ergens in Polen, Ossowietz fort, dat werd verdedigd door een klein groepje Russen, 1000 of zo.
Mm-hmm.
De Duitsers die trokken daar naartoe. En die deden, zoals ze wel vaker hebben gedaan, deden ze de gifgas open. Nou, heel veel Russen gingen daardoor dood. En dat was echt niet leuk. Maar een klein groepje van de meest taaie, gedreven monsters van mensen, die hebben dus die aanval overleefd.
Mm-hmm.
En bleven dus leven. Nou, ze zagen er afschuwelijk uit, Peter. Je moet je voorstellen, bloedend uit hun ogen, uit hun mond. Hevig hoestend. Deze gebeurtenis heet letterlijk The Attack of the Dead Man.
Wauw. Ja, ik kan me voorstellen.
Het stelletje taaie Russen die alsnog een heel 14 bataljonnen Duitsers aanvielen. Zo, kom maar op. En de Duitsers die zagen dat, die dachten, oh mijn god, wat is dit? En die sloegen op de vlucht, omdat ze helemaal geïntimideerd waren door het stelletje, eigenlijk mensen die dood zouden moeten zijn gegaan.
Yeah.
Maar die dus toch opstonden. En nou ja, iemand in de rug schieten is niet zo moeilijk. Dus
nee.
die mensen die versloegen eigenlijk de Duitsers, omdat ze... Omdat ze op de vlucht sloegen. En vervolgens gingen de Russen, die gingen ook artilleriekanonnen gingen ze bemannen. En dat werd nog erger.
Hmm.
En tuurlijk, weet je, de Duitsers, die hadden nog heel veel mannen over. Maar het is wel indrukwekkend dat dit zo bleef. En dan gaan we naar een andere mooie uitvinding die in 1915 werd ingezet. Zeppelins.
Oh, cool. Zeppelin warfare.
Ja. 13 januari werd er in Groot-Brittannië in de Oostkust werden opeens twee Zeppelins ingezet om de Britse kust te bombarderen. Er gingen 4 mensen dood.
Mm-hmm.
Nou, de Fransen die deden dat al, dus de Duitsers die hadden zoiets van, nou weet je, dat kunnen wij ook. En eigenlijk werd het vooral gebruikt door de Duitse marine om te verkennen en vanuit de lucht te zien van, oh, wat zijn de posities, waar zitten ze?
Ja, het is niet heel handig om dingen te vervoeren of zo, hè? Het gaat natuurlijk vrij langzaam.
Nee, je kan een paar bommen dragen en je moet je ook voorstellen dat als er iets fout gaat, ja, dan zit je in de lucht en je komt er niet zomaar uit. Weet je, parachutes hadden ze toen nog niet. Laat staan goede parachutes. Ze waren er wel mee bezig, maar ze hadden ze nog niet. Nou, dan val je uit zo'n luchtballon, val je dood, letterlijk.
Ja.
Spoiler, maar uiteindelijk, ze werden wel gebruikt om af en toe bommen te droppen, maar eigenlijk deden ze dat niet. Want,
het is natuurlijk niet snel genoeg, hè?
Iets beter en sneller.
Ja, jammer. Ik had toch wel meer de Zeppelin Warfare gewild.
Nou,
twee van die Zeppelins, één met een punt voorop en dan die ander probeert te rammen. En yeah.
Mm-hmm. Dat klinkt als een heel cool idee voor een spel, Peter.
Ja. Een soort harpoenen erin. En, het is wel heel langzaam. Ja.
En in deze, in 1915 begon een beetje de loopgravenoorlog echt een ik te krijgen, weet je. Er waren enorme loopgraven. En er werd een beetje gedacht van, oh, hoe komen we er nou over? Want we proberen steeds over te lopen, maar het werkt niet zo, weet je. Want of onze mannen worden doodgeknald door de mensen die tegenover ons staan, of artillery. Yeah. Weet je, dat schoot een beetje heen en weer. En dan schoot je zo'n artillerie salvo af in de hoop dat die manschappen dan kapot waren geschoten en dat jouw manschappen dan veilig over konden komen. Maar dat werkte helaas niet, want iedereen zat ingegraven en goed verscholen in ondergrondse bunkers. Ja. En eigenlijk alleen met een voltreffer kreeg je zo'n bunker kapot. Nou, en dan vervolgens, die mensen die gingen zich verschuilen, hoorden dat er infanterie aankwamen. Renden terug naar het front en waren klaar om die op te vangen. En zo ging het heen en weer, heen en weer. Nou, werkte niet. Nou, dus of je ging even wachten. Eigenlijk zat je de hele dag in zo'n loopgraaf een beetje wachten. Je wapen weer schoonmaken. Zorgen dat je niet je voeten aangeknabbeld werden door de ratten. Trench foot. Want je zat de hele dag in zo'n modder blubberbende. En dan werd je voet natuurlijk de hele tijd nat.
Maar dat is natuurlijk ontzettende psychologische oorlogvoering, hè? Want je denkt dat ze daar zitten, maar je kan niet echt kijken of ze daar zitten.
Nee.
Het zou net goed zijn, het zou allemaal weg zijn. Nee. Maar ja, zijn ze allemaal weg? Weet je, het is zo...
Ja. Maar er was wel een manier om te vechten. Nou, één is snipers, daar werd een beetje aan gewerkt. Weet je, iemand die heel goed kon kijken door zo'n glas van, oh, daar zit iemand, ping! De Duitsers die waren daar voorloper in. Die hadden de Jägers. En dat waren... Jäger. Oh, zo cool.
Oh, ja.
Jäger. Hunter. Hunters. Nee, niet zo cool. Jäger.
Ja.
Jägermeister. Maar die verscholen zich in bomen en tussen stronken. En die gingen gewoon op het slagveld liggen. En die schoten je, als ze je zagen, dan schoten ze je dood.
Ja.
Niet altijd natuurlijk.
Ja,
maar
wat doe je daartegen inderdaad, hè?
Ja, nou ja, je verschool je of je gebruikte decoys en je gebruikte andere snipers die zich ook verscholen en terugschoten.
Ja.
Weet je, dan mik je op, of wat, je er wat er ook wel gebeurde is, dan als je ongeveer wist waar hij was, dan vroeg je of een kanon erop kon schieten.
Oh ja, ja. Dat zou ik ook wel doen.
Het was vrij praktisch.
Hij zit daar ergens. Knal maar alles stuk.
Ja, die hele hectare even schieten.
Ja.
Nou, en dan was zo'n sniper dood. Heel praktisch, helaas. Maar wat ze ook deden waren night raids.
Night raids.
Ja, een nachtroof. Omdat het donker was, zag je natuurlijk niks. Want er was niet heel veel licht. Weet je. Zeker niet in niemands land. Dat was allemaal kapotgeschoten.
Ja.
Wat af en toe gebeurde is dat ze probeerde stiekem in een loofgraaf te komen. Maar ja, we waren wachten, dus dat ging heel moeilijk. Maar wat ook heel veel gebeurde, is dat ze probeerden doden en gewonden te verzamelen.
Hmm.
Maar dan vervolgens werd een niemandsland verlicht door een flare. En dan werd je alsnog doodgeknald. Dus het was niet heel fijn om daar te zijn.
Nee.
Wat deden de Duitsers op zee, Peter?
Sea warfare.
Yes!
Oh, echt waar? Wow, dat, ja, dat is zo piratig.
Nee, ze hadden wel een vloot, maar de Britse vloot was vele malen beter.
Oh, ja.
Ze hadden wel U-boten.
Oh ja, 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 natuurlijk.
Onderzeeërs. En daarmee gingen ze om Engeland heen. En gingen ze Engelse zeeboten doodschieten.
Ja, het is zo sneaky. Hè?
En grote schepen gingen er achteraan. Maar ja, zo'n ding is gewoon niet te houden.
Nee.
Dit werd ze uiteindelijk wel fataal. Want ze schoten een... de Lusitania, dat is een Amerikaans schip, die schoten ze kapot.
Mm-hmm.
En dit was eigenlijk de eerste keer dat de Verenigde Staten zoiets hadden van... Hey, wat ben je aan het doen, in godsnaam?
Dat was onze boot.
Ja, dat was onze boot. Wat zijn jullie aan het doen? En de Duitsers schoten op alles wat ze konden zien. Ja,
ja, natuurlijk.
Hier begon het een beetje zo te zijn van... Ah, dit vinden wij niet fijn. En ja, je wilt eigenlijk niet dat Amerika meedoet, want ja, dit is een erg sterk land. En wat ook heel belangrijk is, dat zei ik in het begin al, Gallipoli. De Britten die wilden eigenlijk de Turken heel snel uit de oorlog slaan en daarvoor wilden ze Constantinopel invallen.
Mm-hmm. Wat nu Istanbul is.
Ja, wat nu Istanbul is. Maar ja, zij noemen het Constantinopel, want ja, weet je, het is een christelijke stad, ja, het behoort hun toe.
Ja.
Zoals ik al zei, niet een hele fijne gedachtegang vroeger. In april 1915 gingen er de eerste troepen aan land. Nou, wat de bedoeling was, is dat ze er was een fortenet in die kaap. En met bombardementen en tegelijkertijd de infanterie die naar voren stormde, wilden ze dus die overnemen.
Mm-hmm.
Ze kwamen aan land. De Australiërs en de Nieuw-Zeelanders, de ANZACs, de Australian and New Zealand Army Corps.
Wow.
Die zijn hier bekend geworden, want die hebben hier heel veel gevochten.
Oké, maar in mijn hoofd is het echt een komisch leger, maar... Dit was natuurlijk gewoon een serieus.
Ja, het waren Australiërs met cowboyhoeden op.
Ja, precies.
Er is een hele coole serie van op YouTube. Kan je wel een keer kijken. Maar het was vrij serieus. Want ze gingen er best wel... er ging best wel heel veel fout. En het was echt niet zo leuk als dat je denkt. Je denkt van, oh, Australians, Clarkie. New Zealanders, oh, Kiwis. Bam, allemaal dood die Kiwis.
Ja, helaas.
De Turken, die konden de Ottomanen eigenlijk, hè, toen,
mm-hmm.
die kregen het voor elkaar om de Britten en de Fransen steeds terug te duwen en terug te sturen. Nou ja, Britten, Fransen, het waren vooral Australiërs, Nieuw-Zeelanders, mm-hmm. heel veel Indiërs ook.
Nou, yeah.
heel veel eigenlijk niet-Engelse jongens. En jullie zaten allemaal eigenlijk in Frankrijk. Dit waren allemaal gewoon koloniale troepen. Die kwamen daar en zo van, wat moeten we hier eigenlijk doen? Ja, vechten voor ons natuurlijk.
Ja.
Ook Indochinezen.
Mm-hmm.
Die waren van Frankrijk. Dat is nu Vietnam.
Ja, Indochina inderdaad. Dus Thailand, ja. Vietnam. Dat ja. gedeelte.
Mm-hmm. Maar het was echt niet leuk. Want de lente werd zomer en er gingen ook honderdduizenden mensen dood. Nou, je kan het je wel voorstellen. Vliegen, rottende mensen. Mensen gingen dood van longontstekingen tot zelfs onderkoeling. Omdat ze toch in een loopgraaf die dan volstroomde. Dat je toch weer nat werd.
Oh my gosh, ja.
Ja.
Ja, we hebben geen dakje op of... geen manier om te zorgen dat je niet gewoon op een gegeven moment in een slootje zit.
Nope, je kan er echt niks aan doen. Je moet daar zitten, dus je blijft er zitten.
Ja.
En die Turken die hadden het gewoon helemaal gedekt. En die lieten natuurlijk steeds versterkingen komen vanuit een hoger gelegen stuk. Mm-hmm. Ja, ze kwamen er niet doorheen. En de Turkse generaal die heeft hier best wel veel aanzien mee gekregen eigenlijk.
Oké. Okay.
In november 1915 dachten de geallieerden of de Entente Alliance, die dachten, we trekken ons terug. Dit werkt niet. 50.000 man, Peter.
Wauw, ja.
Wel meer dan 87.000 Turken, maar ja, ze hebben wel gewonnen. Maar het was echt een afschuwelijk gevecht. En toen kwam de winter van 1915. Yay! Oh, de Italianen die gingen oorlog verklaren tegen de Oostenrijk-Hongaren. Ze hadden eigenlijk gezegd, weet je Duitsland, we doen met jou mee. Maar vanwege België en omdat de Oostenrijkse Hongaren toch wat gebied hadden die de Italianen wilden hebben en waarvan ze dachten dat het bij hun hoorde, mm-hmm. waren ze toch zo van, nou, we doen mee met de geallieerden, weet je.
Ja.
De Duitsers en de Oostenrijkse Hongaren, nee. Nee, we doen mee met de Britten. Het was echt afschuwelijk daar, want het werd natuurlijk gevochten in de Alpen. Dat is een beetje Italië en waar Oostenrijk bij elkaar zitten.
Ja, de Alpen zit niet echt in één land inderdaad. Het zit over de grens. Nee, maar ik weet niet of jij er wel eens bent geweest, maar daar zou ik niet willen vechten.
Oh, verschrikkelijk. Eén sniper en je kon een heel dal verdedigen.
Oh, ja, natuurlijk.
De kanonnen moesten op een klif getild worden. Je moest door de winter en door de sneeuw heen trekken. En je had een geweldige generaal, meneer Cadorna. En die begon de slag om de Isonzo River. Rivier. En daar werden ze teruggeslagen.
Hmm.
En even een spoiler, de slag om de Isonzo River, die heeft een nummertje 12 of zo.
Oh.
Bizar hoe vaak die gevochten is.
Oké.
Okay. Je hebt de eerste slag, de tweede, maar dus tot de 12e aan toe.
Ja, precies. Dus
hij was niet zo goed. Maar daar werd dus ook gevochten. En Bulgarije, die... had zoiets van, nou weet je, ik wil eigenlijk ook wel meedoen. Ik wil hier ook wel wat aan winnen. Omdat ze zoiets hadden van, nou weet je, Galicië en de Dardanellen, hè, want de Turken die hadden gewonnen bij Gallipoli.
Mm-hmm.
Weet je, we doen wel met de Central Powers mee. We doen wel met Duitsland mee, want jullie winnen waarschijnlijk. Nou, en in Servië, dat was uiteindelijk ingenomen door de Oostenrijkse Hongaren, maar die werden ook weer teruggeslagen. En toen kwamen de Bulgaren. Oei, dat waren een stelletje. Niemand heeft het erover, maar de Bulgaren, die hebben echt heel, heel hard gevochten. En die hebben bijna niet heel veel slagen verloren.
Wow, really?
En uiteindelijk wel. Ja, nee, ze waren echt heel goed. En die deden dus mee met de Duitsers. En die hebben dus ervoor gezorgd dat Servië van verschillende fronten werd aangevallen en uiteindelijk viel. Dus, wauw.
Oké. Okay.
En dat eindigt eigenlijk 1915. Een stelletje sukkels.
Het gaat nog steeds door.
Deze oorlog. Ja, en het wordt alleen maar groter en erger en verschrikkelijker.
Mm-hmm.
En dit is 1915 alleen nog, maar we hebben nog 3 jaar te gaan, Peter.
Ja. Ja, inderdaad.
Weet je, zoveel nodeloos levensverlies door een stelletje krachtpatsers die wilden laten zien hoe sterk hun land was.
Ja.
Weet je, gaat schaken.
Ja,
maar het heeft ontzettend veel technologische ontwikkelingen gezien. En ook heel veel heldhaftige dingen, wel dat wel, zeker.
Mm.
Weet je, het was verschrikkelijk. En er moet vooraan staan dat oorlog verschrikkelijk is. Maar weet je, de mannen die konden er ook niet zo heel veel aan doen. Tuurlijk, ze deden verschrikkelijke dingen, maar ja. Weet je?
En het is wel bijzonder om zo te horen dat het toch echt wel een wereldoorlog was.
Ja.
Van wat wij voornamelijk meekrijgen zijn ja, de gevechten in Frankrijk en zo.
Ja, en misschien af en toe Italië en Turkije. Ja. Maar het zat al in Afrika, Peter.
Ja, precies.
En wat ook gezegd moet worden is... kijk, we denken dat dit een eerlijke oorlog was. Maar je moet je wel voorstellen dat er heel veel acties gewoon niet konden. Weet je, de Oostenrijkse Hongaren, die waren niet aardig. Die waren, ja, die hebben heel veel mensen gelyncht. En er is een verhaal van een Servisch jongetje... En die was 8 en die, nou, zijn hele familie werd gelyncht door een Oostenrijkse, Hongaarse soldaat. Ja. En die werd toen geadopteerd door een Servische legerleider. En die zei van, nou, weet je, kom maar bij ons. En dat jongetje heeft vervolgens gezegd van, daar zitten ze, daar zitten ze. En de Servische artillerie heeft die soldaten naar de zeebodem, ja, naar de Galamize geschoten. Nou, en terecht. Weet je, maar aan de andere kant, de Fransen die schijnen dus begonnen te zijn met gifgasoorlogvoering.
Ja,
dat vergeten we. En de Duitsers die deden er weer een schepje bovenop. Maar weet je, het begon met paarden en spieren zelfs. Ze hadden zelfs zwaarden, Peter. En ze hadden natuurlijk wel goede geweren.
Mm-hmm.
Maar ook die waren, ja, dan kon je schieten. Dan moest je aan een hendeltje trekken en dan kon je weer schieten. Weet je, het was niet zo goed als dat het nu is. Zeker
nee,
niet.
Nee,
en dat begint zich nu allemaal te ontwikkelen. En het wordt één grote puinhoop, dat kan ik je vertellen. Een glorieuze puinhoop van hele slechte beslissingen.
Ja, want inderdaad, die generaals die zitten gewoon lekker in hun kamertje.
Ja. En de adel die denkt, weet je, dit doen we even. Dat is superleuk. Het wordt een chaos, weet je. Waar Ragnarok zo nog was van, weet je, dit is het lot. Het is zoals het is. Dit
en is Odin ging voorop.
Echt. Ja, Odin ging, die stond er, weet je. Ja. En deze zijn ze van, weet je, ga maar vechten. En je hebt dan wel een aantal generaals die maakten goede beslissingen, maar ook hele slechte beslissingen.
Hmm.
Maar maar dit is 1915, Peter. Het wordt alleen maar erger, dus daar hebben we het over in het volgende deel.
Goh, jeetje. Ik ben benieuwd, Karsten. Ik hoop dat het een goed einde heeft.
Ja, ik ook.
Ja, nee. Dat het eindigt is al goed, maar een goed einde is een groot woord, ben ik bang.
Ja. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb samengevat.
Zeker.
Lieve luisteraars, dank jullie voor het luisteren en tot de volgende oorlogsaflevering. Gezellig!
Yeah!
Doeg!
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. Prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.